Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 8 maart zijn de diensten om 16:30. 'S morgens gaat kandidaat Diepeveen voor en 's middags om 16:30 dan dominee P. den Ouden. Er zijn enkele mededelingen. Aansluitend aan deze dienst is er een broodmaaltijd en daarna een preekbespreking. Iedereen is hartelijk welkom. De broodmaaltijd duurt ongeveer tot 19:00 en dan de preekbespreking tot 20:00. Misschien zijn er mensen die wel naar de maaltijd willen komen en daarna weggaan vanwege de kinderen. Ook dat is prima. Iedereen hartelijk welkom. Woensdag 4 maart vergadert de kerkraad. En we wijzen u alvast op de middag van 11 maart. Om 10:00 is er dan kinderclub en de kerkdiensten beginnen om 14:30 en 19:30. Aansluitend aan de avonddienst zullen we met de Rotterdamse studentenvereniging CSFR Ichtes een preekbespreking houden en daarna met elkaar een aantal liederen zingen. Iedereen hartelijk welkom. Voor de genoemde data geldt Deo Volente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is de voorjaarszendingscollecte, te baten van het zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk. De tweede is voor de kerk bestemd en de derde voor het onderhoud van de kerk. Tijdens de slotzang is er een collecte die voor het bouwfonds huisvesting is bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 106, en daarvan vers 3, geef dat mijn oog het goede aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 106 vers 3. Wij doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten wij daarna zingen uit Psalm 145. Het zesde vers, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Psalm 145 vers 6, dat zingen wij als antwoord op de belijdenis van het geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. In onze voorbeden willen we sommige personen in het bijzonder gedenken. We willen de Heer danken dat de heer Baks weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Na een zware operatie die hij enige tijd geleden heeft ondergaan. En we willen ook bidden voor mevrouw Verheij. Het gaat gelukkig beter met haar, maar ze kan de diensten nog steeds niet bezoeken. En ook haar willen we opdragen. Laten wij samen bidden. Heere heilige God, wij danken u dat wij hier samen zijn in uw huis, in vrijheid. Zonder enige belemmering kunnen wij bijeenkomen. Er zijn vele christenen op deze wereld die niet kunnen samenkomen of slechts in het geheim. Onder de dreiging van ontdekking, van arrestatie, van gevangenschap. Maar wij komen bijeen in een vrij land. En wij danken u daarvoor, Heer, en we bidden dat wij die vrijheid mogen waarderen. We danken u ook dat u in ons hart het verlangen gaf om hier te komen. Er zijn er velen die dat verlangen niet kennen. En die hun leven leiden alsof er geen offer is van Christus aan het kruis volbracht. Die leven alsof er geen God is. Die leven alsof er niet meer is dan dit aardse leven. Maar u laat ons horen, telkens weer, dat er eeuwig leven is. Dat uw Zoon gekomen is. Dat het aankomt op geloof en bekering. En Heere, we danken u dat u elke keer weer die oproep, die stem in onze levens laat horen. En we bidden u om de gehoorzaamheid van het geloof. Geef ons samen een goede dienst. Wilt u bij ons zijn, ons helpen in het luisteren en zegen ook uw dienaar die het woord zal verkondigen. Geef ons, Heere, dat in deze dienst alle dingen mogen medewerken ten goede, dat wij een ontvankelijk hart mogen hebben, dat wij mogen begrijpen wat er gezegd wordt, dat ons leven daarna mag worden veranderd en beïnvloed. Geef ons daartoe ook uw Heilige Geest. Zodat onze harten niet gesloten blijven, maar dat het zaad dat in onze harten gestrooid wordt, vruchten mag voortbrengen. Daarvoor zien wij op tot u, Heere, en daarom naderen wij tot u in het gebed, om u ootmoedig te vragen, ons dat te geven. Wilt u zo bij ons zijn, Heere, en ons ook in deze leerdienst geven wat wij nodig hebben, zodat het woord mee mag gaan en als een kostbare schat in onze levens werkzaam is. We danken u, Heere, dat de heer Baks weer thuis mocht komen, dat hij enige tijd geleden geopereerd is, maar u hebt alles wel gemaakt. En we bidden voor hem en voor zijn vrouw. Ze leven mee met onze gemeente, ze voelen zich betrokken en wij met hen. Wilt u verder herstel geven, Heere? En dat hij in zijn hart mag zeggen en mag zingen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Geef Heere dat hij op u mag zien als de grote hoorder der gebeden. We bidden ook voor mevrouw Verheij. Ze is al langere tijd ziek, gelukkig mag het beter gaan, maar ze kan nog niet bij ons zijn. Het is het verlangen van haar hart om de diensten te bezoeken, maar het ging nog niet, ook vandaag niet. Heer, wees met haar, wilt u verder herstel geven en haar ook nabij zijn als ze wellicht nu ook meeluistert. Geef haar wat zij nodig heeft, naar geest en lichaam, beide. We bidden voor de mensen in onze gemeente die geen werk hebben, die op zoek zijn daarnaar. En die misschien in onzekerheid en spanning verkeren hoe dat allemaal verder moet. We bidden, Heer, voor degenen die werkzaam zijn in de zorg, in de verpleging. Het is ook mooi werk dat zij mogen doen om op die manier ook uitdrukking te geven aan de christelijke barmhartigheid. Maar het roept ook eigen vragen op en dilemma's waar ze voor gesteld worden. Er is medisch zoveel mogelijk, maar niet alles wat mogelijk is, is ook toelaatbaar. Geef ze wijsheid om ook op die plaats te leven naar uw geboden, om te spreken als het nodig is, om te zwijgen als dat beter is. Heere, help ze daarin. We bidden voor deze wereld in nood, waar zoveel gaande is, waar de onrust aanwezig is, waar we opgeschrikt worden. Zelfs als we horen van politieke moorden die er plaatsvinden. Heere, wat is deze wereld geworden? Wat is een mens zonder uw genade? We bidden om wijsheid voor de wereldleiders, dat zij niet op eigen macht en invloed uit zijn, maar het goede voor hun land en volk en voor deze wereld mogen zoeken. En we danken u dat wij mogen weten dat u daarboven staat en dat wij u, Heer Jezus, mogen beleiden als de koning van de koningen, de opgestane koning van de gehele wereld. We bidden voor het Joodse volk. U kent ze, Heere, verspreid over deze wereld. Als er telkens weer oplevingen zijn van Jodenhaat, als zij ook in ons land zich vaak niet veilig voelen, als ook de synagoge hier in de stad Rotterdam voortdurend bewaakt moet worden. We bidden voor hen en we bidden u dat wij onze bonden zullen weten en dat wij voortdurend uitzien met verlangen naar de vervulling van uw belofte voor hen. Want het woord van God is waarachtig en u zult uw belofte ook voor hen tot vervulling brengen. Laat ons mogen leven bij dat uitzicht en bij die zekerheid. Heere, zo vragen wij om de komst van uw koninkrijk en we bidden u dat ook deze dag en deze dienst daarin een plaats mogen hebben. Hoor ons zo uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan in deze dienst nadenken over zondag 25 uit onze catechismus. Maar voordat wij dat lezen, openen wij het woord van God en lezen wij Romeinen hoofdstuk 4. De versen 1 tot en met 12. Romeinen hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 12. Het spreekt over het sacrament van het oude verbond, de besnijdenis. En dan staan er in vers 11 de bekende en de belangrijke woorden dat het het teken van de besnijdenis gegeven is tot een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Teken en zegel. En wat hier staat in vers 11 geldt niet alleen voor het sacrament van de besnijdenis, maar ook voor de sacramenten van het nieuwe verbond, doop en avondmaal. Laten wij dit gedeelte lezen, Romeinen 4 vers 1 tot en met 12. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan is die alleen over de besnijdenis, dat zijn de Joden, of ook over de voorhuid, dat zijn de heidenen, de niet-Joden. Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen tot een zegel van de rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven, in de voorhuid zijnde, ten einde ook aan hen de rechtvaardigheid toegerekend zou worden, en een vader van de besnijdenis. Degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Tot zover de lezing van de schrift. Wij lezen aansluitend zondag 25 van onze catechismus, vraag 65 tot en met 68. Zondag 25, vraag en antwoord 65 tot en met 68. Er staat boven van de sacramenten. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Het antwoord is van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk, dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarin gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloven op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis, als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Antwoord ja, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Tot zover. Wij hebben de laatste keer dat wij over de catechisme nadachten ook bij deze zondag stilgestaan. Ik hoop dat jij dat nog je kunt herinneren. En we hebben toen voornamelijk stilgestaan bij die belofte van het evangelie, waardoor de Heilige Geest het geloof werkt. Dus ik heb er toen uit geselecteerd wat voornamelijk daarover gaat. En daar zal ik dus nu niet zoveel meer over zeggen. Nu richten wij ons echt op de sacramenten. En boven de preek schrijven we Gods genade ervaren. Daar gaat het over, Gods genade ervaren. Drie gedachten. De plaats van de sacramenten. Ten tweede de versterking door de sacramenten. En ten derde het gebruik van de sacramenten. Dus Gods genade ervaren. Hoe kun je die genade van God ervaren in je eigen leven? Ten eerste de plaats van de sacramenten. Hoe verhoudt zich dat nu? De sacramenten ten opzichte van de preek. Sacramenten ten opzichte van het woord. De plaats daarvan. Komen ze eerst of volgen ze? Onze eerste gedachte. De plaats van de sacramenten. Ten tweede de versterking door de sacramenten. Hoe versterkt God nu door doop en avondmaal het geloof? De versterking. En ten derde het gebruik. Hoe belangrijk is het om de sacramenten wel of niet te gebruiken? Dat zijn de drie gedachten. Laten wij als inleiding op de verkondiging zingen uit de avondzang. En dan vers 1 en 4. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En ook vers 4. Houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft dat gij ons onze schuld vergeeft. Avondzang vers 1 en vers 4. Gemeente, wat was de grootste verandering die er voor de man in de straat, zeg maar, plaatsvond in de 16e eeuw door de reformatie? De ontdekking van Luther, Calvijn, Zwingli en velen met hen zette de wereld in beweging, zette de kerk in beweging. Maar wat was nu het grootste punt waar de veranderingen plaatsvonden? Wat was nu het meest merkbaar, zichtbaar, concreet, wat anders werd? En wij denken al gauw, ja, dat was de leer. De leer van de rechtvaardiging door het geloof, maar dat was niet zo. In de ervaring van de gewone kerkmensen was de grootste verandering die er plaatsvond de visie op de sacramenten. Daar vonden zij de meest vergaande verandering. De Roomse Kerk voor 1517, de Roomse Kerk gedurende de 16e eeuw, die had 7 sacramenten. 7 sacramenten. En toen kwam de Reformatie. En de Reformatie heeft van die 7 sacramenten er 5 afgeschaft. Er bleven er maar 2 over. En het hele geestelijke leven, het kerkelijke leven in de Rooms-Katholieke Kerk draaide om die sacramenten. En dat werd compleet anders. Dus stel je voor, laten we ons voorstellen dat wij in de 16e eeuw leven. Dat wij Rooms-Katholiek zijn. En er is een klein kindje geboren. Maar het kindje wordt ziek. En het ziet er naar uit dat de dokters niets meer kunnen doen en dat het kindje sterven gaat. Wat moet je doen? Wel, je moet naar de priester toe. Je moet naar de kerk toe gaan. En je vraagt of de priester meekomt. En hij komt mee. En hij doopt dat kleine kindje. Voordat het sterft, wordt het kindje gedoopt. En met alle verdriet dat je als vader en moeder hebt, weet je één ding. Dankzij het wonder van dat sacrament is het kindje gered. Of stel je voor dat je een oude vader hebt en die op sterven ligt. En als familie ben je samengekomen en je staat rondom het bed van je oude vader en je ziet, het wordt sterven. Wat moeten wij doen? We moeten naar de priester toe. En een van de kinderen die haast zich naar de priester. En de priester komt mee en die gaat daar staan bij het bed van de stervende. En die bedient het sacrament van het laatste oliesel. En met alle verdriet die je hebt als rouwende familie, weet je één ding, dankzij het wonder van dat sacrament, onze vader is behouden. Onze vader is gered. Hij heeft het laatste sacrament ontvangen. Of stel je voor dat je naar de kerk toe gaat, naar de mis toe gaat, en daar deel mag nemen aan de heilige communie. En in de ouwel, het stukje brood dat veranderd is in het lichaam van Christus, op je tong krijgt gelegd. Je ontvangt daar het lichaam van Christus. Of stel je voor dat je een zonde hebt begaan. En je voelt de last van de zonde. En je gaat opnieuw naar die priester toe. Die daar in het biechthokje in de kerk aanwezig is. En je spreekt met hem. En daar spreekt de priester die woorden uit. Absolvo te. Ik spreek u vrij. U hebt vergeving. En je mag daar de kerk weer verlaten. Want je hebt het gehoord. Het sacrament van de biecht. Vergeving ontvangen. En zo zou ik nog door kunnen gaan. Maar we voelen het wel aan dat heel dat leven. Het kerkelijke, het geestelijke leven van de mensen. Die draait. Om dat mysterie, dat geheim, dat bijzondere van de 7 sacramenten. We zouden kunnen zeggen, gemeente, dat in de Roomse theologie, in het Roomse denken, ja, daar staat dat geheim, daar staat dat mysterie in het middelpunt. Heel het geestelijke leven gaat om die overweldigende ervaring van Gods werking en Gods aanwezigheid. Het gaat niet allereerst om begrijpen, om verstaan, om inzien, maar het gaat om ervaren. Niet het begrijpen staat centraal, maar de ervaring. Dat was de Romeinse opvatting. En toen kwam de reformatie. Ik zei het al, van de 7 sacramenten werden de 5 zo aan de kant geschoven. Catechismus zegt het, hoeveel sacramenten zijn er? 2. 2. Niet meer, 2 slechts. 5 zijn er verdwenen. Er is geen dominee meer die aan het sterfbed staat. Als je oude vader sterft, de dominee komt niet. Als het kleine kind zal sterven, dan bel je niet naar de dominee om te vragen of hij alsnog gauw even de doop, de nooddoop wil toepassen. Er is geen biecht meer waardoor je die woorden kan ontvangen. Ik spreek je vrij. Wat is er eigenlijk verdwenen, gemeente? Wat zijn we kwijtgeraakt? Zijn we die ervaring niet kwijtgeraakt? Die de mensen in de middeleeuwen zo dichtbij hadden. Hebben wij niet een fout gemaakt door die verhouding om te keren en eerst het verstand en het begrijpen en het geloven voorop te zetten en daarna pas de ervaring, die ervaring die in de sacramenten zo aanwezig is? Nou, dat is een goede vraag. Als wij de catechismus lezen, vinden wij dat hier terug. In antwoord 65, daar staat dat de Heilige Geest het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie. Dat is het eerste. En daarna pas het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Dus daar zien we dat die volgorde van begrijpen en ervaren is omgekeerd. Hetzelfde in het antwoord van 66. Sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingesteld, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan zal geven. Verstaan, begrijpen. 67. In het antwoord daarvan, ja toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie, eerst dat leren, dat begrijpen, en daarna verzekert ons door de sacramenten. Is dat, gemeente, niet een enorme verarming? Dat wij die ervaring zijn kwijtgeraakt? Ik vind dat wel een spannende vraag. En zeker in deze tijd, als we merken dat veel mensen in onze samenleving weer openstaan voor het geheim van het leven en het mysterie van het menselijke bestaan erkennen. Als mensen op zoek zijn naar dat onbegrijpelijke en ja, toch ook wel openstaan voor de ervaring van God. Zijn die mensen niet, nou, in de Romeinse kerk beter af dan bij ons, waar het altijd maar weer gaat over de uitleg en het begrijpen en het verstaan en het geloven? En dan is het misschien wel makkelijk om te zeggen, ja, maar goed, dat zijn Romeinse mensen natuurlijk. En zijn postmoderne mensen die alleen maar over gevoel willen hebben en zo. Het is allemaal bijgeloof. Nou, laten we niet te snel zijn in ons oordeel. Want wij vinden, als erop aankomt, die sacramenten ook wel heel erg belangrijk. En terecht. Misschien dat wij, en dan ga ik een stap verder, dat wij soms de sacramenten nog steeds te belangrijk vinden. Hoe stel hebben wij onze mening niet klaar als we gemeente A vergelijken met gemeente B. En dan zeggen we, nou, in gemeente B gaan er zoveel mensen aan het avondmaal en in B gaan er zoveel. Dan hebben wij ons oordeel wel klaar op grond van de sacramenten. Een ander voorbeeld. Het kan soms zijn, ouders, dat uw kinderen een keuze maken voor een andere kerk, andere gemeente. Wat ik helaas nog wel eens proef, is dat, ik weet het, ik generaliseer, maar ik zeg het toch. Dat soms ouders tevreden zijn en het wel goed vinden als hun kinderen gaan naar een gemeente, naar een kerk, waar het evangelie niet helder en krachtig verkondigd wordt. Dat zij hun kinderen soms zonder opmerking en zonder vragen en zonder zorgen laten gaan naar een kerk waar misschien al jaren niemand tot bekering gekomen is. Dat vinden we gewoon. Maar obey als zoon of dochter naar een baptistengemeente gaat. Ja, dan denken ze anders over de doop. Ja, wat is nu belangrijker? De prediking? Of het sacrament? Nou, we voelen dat wel, gemeente. Die sacramenten, die zijn toch belangrijk. En die hebben te maken met de ervaring. En wat kan nu de catechismus als het ware tegenover die rijkdom en die wilde van geestelijke ervaring zetten die in de Romeinse kerk, in de Romeinse sacramentsopvatting aanwezig is? Nou, het is duidelijk, we hebben het gezien, de catechismus kiest een andere inzet. Eerst het geloof, dan de ervaring. Eerst het verstaan en dan het gevoel. Eerst de prediking en dan de sacramenten. En waarom doen ze dat? Waarom doen ze dat, gemeente? Nou, het antwoord is eenvoudig, omdat het geloof belangrijker is dan het gevoel. Dat is eigenlijk het antwoord. Het geloof is belangrijker dan het gevoel. Want door ons gevoel kunnen wij niet zalig worden, maar wel door het geloof. En daarom moet het beginnen, bij het geloof. Geloof in die belofte van het evangelie, de verkondiging van het evangelie. Daar wordt dat geloof gewerkt. Ik zal daar heel kort over zijn, we hebben de vorige keer daar een preek aan besteed. Maar dat is de diepe reden voor de catechismus, om toch die sacramenten naar de achtergrond te brengen, tenminste niet meer op de eerste plaats, maar een tweede plaats te geven, achter de verkondiging van het woord. En daarom eerst verstaan, het evangelie verstaan, en dan gevoel, eerst geloof, en dan de ervaring. En ik mag er meer bij zeggen, gemeente, dit is niet een veroordeling van de ervaring, maar het is een verschuiving van de ervaring. Welke ervaring moeten wij hebben? Moeten wij de ervaring hebben van een bijzonder moment aan de avondmaalstafel? Moeten wij de bijzondere ervaring hebben van het laatste oliesel of van de nooddoop of van welk sacrament dan ook? Nee, wat de catechismus voorop zet, is de diepe ervaring van het offer van Christus aan het kruis volbracht. Het offer van Christus aan het kruis volbracht. Dat, gemeente, moet en mag bij ons centraal staan. En dan zijn we hier vanmiddag bij elkaar. En het is een lijdenszondag. We mogen stilstaan bij het lijden van de Heer Jezus Christus. En wij mogen hem als het ware in gedachten voor ons zien. En Paulus zegt dat hij dat de gemeente van Galaten voor ogen geschilderd heeft. Het kruis van Jezus Christus. En dat besef, dat is de ervaring die wij mogen, die wij moeten hebben. Die bij ons op nummer 1 moet staan. Dat God zijn Zoon in deze wereld gezonden heeft. En dat de Zoon zich vernederd heeft tot in de diepte van de dood. Dat hij zich gegeven heeft aan het kruis. En gemeente, dat is ook een geheim. Dat is ook een mysterie. Dat is een onbegrijpelijk wonder. Maar het komt tot ons als een belofte. En dat is ook een mysterie. Dat is ook onbegrijpelijk. Dat God niet alleen zijn Zoon gegeven heeft om zijn leven te geven, maar dat hij dat ook laat verkondigen als een belofte. Daar spreekt de catechismus voortdurend over de belofte van het evangelie. Dat Christus zich aan het kruis gegeven heeft. En als wij dan hier vanmiddag bij elkaar zijn, gemeente, wordt die belofte ons verkondigd. En wij zien als het ware in gedachten niet alleen het kruis van Christus voor ons, waar hij zichzelf gegeven heeft als het lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. Maar hij wordt u en hij wordt jou en hij wordt mij voorgesteld en beloofd en aangeboden. En dat ieder van ons die dat beseft en die daarop ziet, behouden is. Als er één ervaring is in ons leven, gemeente, die belangrijk is, dan is het deze ervaring. Als er één ding is wat ons leven verandert, dan is dat niet het sacrament, welk van de zeven ook, of welk van de twee. Maar als er één ding is, één ervaring is die voor ons overweldigend en indrukwekkend is, dat is dat God zijn Zoon gegeven heeft. Dat Jezus Christus het offer gebracht heeft aan het kruis. En dat die boodschap als een belofte tot ons komt. Laat ik een paar voorbeelden noemen, gemeente, van die ervaring. In het begin, even geleden, bij Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, een jonge jongen van 17 jaar. Die op zoek was naar vrede. Die op zoek was naar rust in zijn ziel. Op een zondagmorgen ging hij op weg naar de kerk. Hij woonde in Londen en ja, Spurgeon deed wat wij verkeerd vinden. Hij ging shoppen. Hij wilde alle kerken in Londen een keer bezoeken. En hij was op weg naar één kerk. Hij had zich voorgenomen om daar te gaan luisteren. Maar het was zo'n geweldige sneeuwstorm dat hij daar niet kwam. Het was onbegaanbaar. Dus op weg daarheen dacht hij, ja, ik haal dat niet. Het is te moeilijk om daar te komen. En toen kwam hij langs een kleine kapel, een baptiste chapel. En hij dacht, ik ga hier maar naar binnen. En hij ging daar zitten. Er waren maar weinig mensen. De voorganger kon ook niet komen. De predikant was ook vastgeraakt in de sneeuwstorm. Dus ja, een van de leden uit de gemeente die kwam maar naar voren en die ging een preek houden. Onvoorbereid uiteraard. Eenvoudig iemand. En ik koos als de tekst voor zijn prediking Jesaja 45, vers 22. Wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Wend u naar mij toe. Er staat in de Engelse vertaling, look unto me, kijk naar mij. En die man die begon de tekst uit te leggen en die zei er een aantal dingen over. Maar ja, na een minuut of 10 was hij uitgepraat. Hij had er niet voor kunnen bereiden. Hij wist niet wat hij er meer over moest zeggen. Maar toen keek hij rond in die kleine chapel. En hij zag die jongen van 17 jaar achterin zitten. Die jongen die hij niet kende. En ik keek hem aan. En hij zegt, jongen daar, Jezus zegt, look unto me. Kijk op mij. En Charles Spurgeon zag Christus. En de vrede kwam in zijn hart. Overweldigende ervaring. Dat God zijn Zoon gegeven heeft. Dat Christus zichzelf tot een offer gegeven heeft. Het offer van Christus aan het kruis volbracht. En dat dat als een belofte tot hem kwam. Wat een ervaring. Overweldigend. Nog een voorbeeld. Ik was afgelopen week in Lunteren. Ik hield daar een lezing. En er kwam in de pauze een jongen naar me toe. En hij vertelde wat. Ik had die jongen nog nooit gesproken. Maar hij vertelde tegen mij. Hij zegt, ik ben zo verschrikkelijk wanhopig geweest in mijn leven. Ik was zo bang voor het oordeel. En voor de dood. En voor de hel. En alles wat komen zou. Ik was, zegt hij, ik was wanhopig. Ik was echt wanhopig. Ik zag geen licht meer. Ik zag geen uitzicht meer. En ik kwam op mijn werk, zegt hij. En er was een collega van hem. Die zag dat aan mij. En die zei, joh, wat is er met jou? Je bent zo te neergeslagen. Wat is er met jou? En die jongen zei, ik ben zo wanhopig. Ik ben zo bang voor wat komen gaat. En die collega van hem, ook een eenvoudige jongen, denk ik zo. Die zei tegen hem, je moet niet wanhopen, joh. Er is hoop bij de Heer Jezus Christus. En die jongen vertelde mij. Hij zegt, dankzij die woorden is de wanhoop uit mijn hart verdwenen. Wat een ervaring, gemeente. Wat bijzonder. Om dat te mogen zien op de Heer Jezus Christus. En het offer aan het kruis volbracht. En de wanhoop verdween uit zijn leven. Ik heb in deze week dat ik bezig was met de preek opnieuw nagedacht over mijn eigen leven. En ik heb weer beseft, gemeente, dat met alle dingen waar ik mee bezig ben. En met alle ups en downs en de tegenvallers die ook mijn leven kenmerken. Maar dat is toch de diepe ervaring die mijn leven veranderd heeft. Dat het offer van Christus een belofte is. En dat ieder die op hem ziet, behouden is. En dat is zo'n diepe ervaring en dat is zo'n diepe zekerheid die het hele leven meegaat. Nou, dat is wat de catechisme zegt, gemeente. De plaats van de sacramenten. Sacramenten zijn belangrijk. Sacramenten zijn goed. Maar nooit in plaats van die ervaring. Nooit in plaats van die belofte. Wat moeten wij verwachten van doop en avondmaal? Heel veel. Maar eerst dat evangelie. Eerst die belofte. Eerst moet je dat zien. Eerst moet je dat begrijpen. Verstaan, zegt de catechismus. Als je dat niet begrijpt en als je dat niet inziet, dan kun je op zoek zijn naar welke ervaring ook en naar welke bevinding ook. Maar als je dat niet inziet, als je dat niet begrijpt, dat je op Christus mag zien. En dat je die belofte mag hebben. En dat die belofte ook vandaag, vanmiddag tot ons komt, gemeente. Dat is zo'n overweldigende ervaring. En dan zegt de catechismus, alle sacramenten desnoods aan de kant. Niet 5, maar 7 aan de kant. Dat moet het eerste zijn. En de sacramenten komen op de tweede plaats. We gaan naar onze tweede gedachte. De versterking door de sacramenten. Want dat is wat de catechismus zegt. Het antwoord van 65. De Heilige Geest werkt het door de verkondiging van het Heilige Evangelie. En hij sterkt het. Hij versterkt het door het gebruik van de sacramenten. Nou, maar hoe dan, zegt iemand. Hoe dan? Ik ken die uitdrukking. Ik weet dat, versterking. Maar hoe gaat dat dan? Hoe gebruikt de Heilige Geest de sacramenten? Ik geef 3 voorbeelden. Eenvoudige voorbeelden, hoop ik, die we allemaal kunnen begrijpen. Kinderen, jullie zien, hè, ik heb een bril op. En als ik mijn bril afzet, dan kan ik nog steeds de mensen hier zien. Maar niet zo scherp als wanneer ik hem opzet. Dus die bril die dient ervoor dat wat ik zie, dat ik dat beter kan zien. Stel je voor, kinderen, dat ik blind was. Dat ik blind was. Ja, dan heeft die bril natuurlijk helemaal geen zin. Een bril heb je nodig als je wel kunt zien, maar je graag beter wil zien. Nou, dat is wat God doet met de sacramenten. Een bril versterkt mijn gezichtsvermogen. Ik kan kijken, maar dankzij de bril kan ik beter kijken. En zo is een sacrament ook. Het versterkt het geloof. Nog een voorbeeld. Als je het koud hebt, kinderen, dan trek je een jas aan. Of een trui aan. Of je doet een sjaal om. Kledingstukken. Die zijn nodig. Je hebt al lichaamswarmte. Maar je wilt meer warmte hebben. En daarom doe je kleding aan. Zodat je het warmer hebt. Als iemand gestorven is. Misschien hebben jullie dat wel eens meegemaakt, kinderen. Opa of oma, of iemand anders is gestorven en iemand ligt in de kist. Die persoon heeft kleren aan, maar die wordt er niet warm van. Nee, dat lichaam is koud en blijft koud. Maar als iemand levend is, dan helpen kleren om meer warmte te krijgen. Nog een derde voorbeeld. Als je een wandeling wil gaan maken, kinderen, dan doe je schoenen aan. Als het een lange wandeling is, dan zorg je dat je goede, stevige wandelschoenen hebt. De beweging en de kracht komt niet uit je schoenen natuurlijk. Dat doe je met je eigen spieren, met je benen, met je voeten. Maar die schoenen die zorgen ervoor dat je prettiger wandelt, dat het makkelijker gaat. Dat je het goed kunt volhouden. Als je, moet je voorstellen dat je een lange wandeling moet maken zonder schoenen. Dan heb je al gauw pijn. Maar als iemand helemaal verlamd is, ja, dan hebben schoenen geen zin meer. Als iemand echt niet lopen kan, geen spierkracht heeft, Dan hoef je ook geen schoenen aan te doen om beter te kunnen wandelen. Nou, zo heeft God de sacramenten gegeven. God geeft dat tot versterking aan degenen die geloof hebben. En dat geloof wordt sterker door de sacramenten. Dus God geeft die sacramenten aan, zeg maar, aan mensen die al kunnen zien, aan mensen die al leven hebben, aan mensen die al lichaamswarmte hebben, mensen die de wandeling, de weg van het geloof gaan, en dankzij de sacramenten kunnen zij beter zien, beter wandelen, hebben ze meer lichaamswarmte. En dan zegt de catechismus dat God de blindheid wegneemt door de verkondiging. Dan gaan mensen zien en ze gaan door de sacramenten nog beter zien. God geeft het leven en de innerlijke warmte door de prediking. En hij geeft meer warmte door de sacramenten. Twee lessen daaruit die wij kunnen trekken, gemeente. De eerste is deze, dat zonder geloof de sacramenten zinloos zijn. Zinloos. Als er geen geloof is, kun je het geloof ook niet versterken. Als je blind bent, helpt een bril niet. Als iemand overleden is, kunnen wij hem niet levend maken door hem kleren aan te trekken. Als iemand verlamd is, helpen de beste wandelschoenen niet. Er moet al gezichtsvermogen zijn, er moet levenswarmte zijn, er moet spierkracht zijn. En dan kunnen wij dat versterken. Zo zijn de sacramenten ook bedoeld om het geloof dat er is te versterken. En daarom worden de sacramenten ook gegeven en zijn ze bedoeld voor degenen die geloof hebben. Om dat geloof te versterken. Nou zegt iemand, wat heb ik dan aan mijn doop? Wat heb ik aan mijn doop? Ik heb geen geloof, maar ik ben wel gedoopt. Dominee, wat heb ik daaraan? Niets. Niets. Wat heb ik aan het avondmaal? Niets. Als u geen geloof hebt. Dat is wat de catechismus zegt. En daarom geeft de kerk ook. Daarom geeft de kerk de sacramenten alleen aan mensen van wie zij oordeelt dat zij mogen gerekend worden bij de gelovigen. De kerk geeft de sacramenten aan de mensen die zij rekent bij de gelovigen. In het Engels noemen ze dat dan open communion. Dan staat er, als er avondmaal is, dan is de tafel open voor iedereen. En daarnaast zijn er mensen die hebben strict communion. Als u wel eens in Engeland geweest bent, dan kent u die begrippen. Strict, dat is afgesloten. Daar mag je niet zomaar aangaan. En wij hebben in onze gemeente ook wat wij dan zouden kunnen noemen strict communion. Kinderen, misschien denken jullie wel eens, als er avondmaal is, waarom staan er dan die twee ouderlingen bij die tafelwacht? Nou, dat heeft daarmee te maken. Niet iedereen mag zomaar komen. Het avondmaal is bedoeld voor de mensen die hun geloof belijden. En er is wel eens iemand geweest rond het jaar 1600, een Erastus. Niet Erasmus, maar Erastus. Die zei, ja, maar we kunnen dat beter open doen. Openstellen voor iedereen. Want stel je voor, misschien komt iemand wel tot bekering doordat hij aangaat aan het avondmaal. Misschien is iemand wel zo onder de indruk van wat hij daar ontvangt, dat hij tot geloof komt. Nee, zegt onze catechismus. Nee, zegt de gereformeerde opvatting. Nee, zo niet. Sacramenten zijn niet bedoeld om tot geloof te komen, maar om het geloof te versterken. Dus dat is de eerste les die wij daaruit leren. Versterking van het geloof. De tweede les is deze. Dat het zich richt op dezelfde belofte. De belofte in de preek is hetzelfde als de belofte in de sacramenten. Vraag en antwoord 67. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht en daartoe verordend dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Antwoord ja. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Het gaat over dezelfde belofte. Dat is net weer dat voorbeeld, kinderen, van mijn bril. Als ik mijn bril opzet, dan zie ik geen andere dingen, maar ik zie dezelfde dingen, alleen dan beter en scherper. Of dat voorbeeld van die schoenen. Je maakt dezelfde wandeling. Je hebt hetzelfde doel, je hebt dezelfde bestemming. Maar dankzij die schoenen wandel je makkelijker. En zo is het met de sacramenten ook. De sacramenten zijn ons niet gegeven dat wij iets anders zouden ervaren of iets anders zouden beleven. Maar diezelfde belofte die in de prediking aanwezig is, die wordt in de sacramenten versterkt. U moet dus met me meekijken. Dan zullen we zien hoe in deze zondagen telkens weer die uitdrukking, het offer van Christus aan het kruis volbracht, naar voren komt. We zien dat in het antwoord van 66, halverwege, opdat hij dan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geeft en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht. En dan in de vraag van 67 zijn dan beide woord en sacrament daarheen gericht, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op de enige grond en van de zaligheid wijzen, weer diezelfde uitdrukking, het offer van Christus aan het kruis. We zien dat in het antwoord terug van 67, dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. En als ik dan verder blader naar zondag 26, dan zien wij dat in de vraag van 69... Er wordt geen heilige doop vermaand te verzekeren dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet, u ten goede komt. Antwoord van 70. Wat is dat? Antwoord, het is vergeving der zonde, omwille van het bloed van Christus, het welk hij in zijn offer aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Vraag 75, als we aankomen bij het heilige avondmaal. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan het enige offer van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Vraag 80, antwoord van 80, het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. 7 keer komen wij die uitdrukking tegen in deze zondagen over de catechismus, over de sacramenten. 7 keer. Het offer van Christus aan het kruis volbracht. Het is diezelfde belofte in de preek die terugkomt in de sacramenten. En daaruit leren wij, gemeente, wat wij van de sacramenten mogen verwachten. Misschien vindt u het altijd weer moeilijk en spannend als het een week van voorbereiding is. Wat mag ik verwachten? Wat mag ik ervaren als ik aan de tafel zit, als ik deelneem aan het avondmaal? Wanneer weet ik of het geloof versterkt wordt, ja of nee? Als wij daarheen gaan om te meer en te scherper en te duidelijker te zien op het offer van Christus aan het kruis volbracht. Dat geloof wordt versterkt. Het geloof in het offer aan het kruis volbracht. Zo versterkt de Heilige Geest door middel van de sacramenten het geloof. We gaan naar onze derde gedachte. Ik kan natuurlijk nog veel meer zeggen, maar we hebben nog 5 zondagen die over de doop en het avondmaal gaan. Dus de tweede gedachte houd ik nu hierbij. Versterking van het geloof. En dan ga ik naar de derde gedachte. Het gebruik van de sacramenten. Ik wil daar wat over zeggen, gemeente, in een afzonderlijke gedachte. Het gebruik van de sacramenten. En de directe aanleiding is, omdat de catechismus dat zegt. In het antwoord van 65 staat Vanwaar komt dat geloof? Antwoord: van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie. En het sterkt door de sacramenten. Nee, die het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Het gebruik van de sacramenten. En hetzelfde zien we in het antwoord van 66. Wat zijn sacramenten? Heilige en zichtbare waartekenen en zegenen van God ingesteld opdat hij ons, let wel, door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Dus die sacramenten, gemeente, die zijn gegeven om de sacramenten te gebruiken. Om er niet alleen naar te kijken, maar de sacramenten ook te ontvangen. Dat hoort bij het sacrament. En dan weet ik ook wel dat in onze gezindte, ik wees er al even op aan het begin. Nou zeggen we dan soms, in sommige gemeenten, ja, daar gaat iedereen maar aan. Aan het heiligavondmaal. Misschien dat u of jij die geluiden ook wel in je omgeving hoort. Nou ja, in de Laankerk, daar denken ze zo makkelijk over het avondmaal. Ik kan alle kritiek die er misschien bestaat niet wegnemen, gemeente. Maar ik wil er toch wat over zeggen. Niet om alle kritiek uit te sluiten, maar om u, om jou te helpen. Wat zegt het woord van God? Wat zegt onze belijdenis daarover? Onze belijdenis zegt dat sacramenten gegeven zijn om ze te gebruiken. Om de sacramenten te gebruiken. Ja, maar zegt iemand, je kunt toch ook zalig worden zonder dat je ooit aan het avondmaal bent geweest? Ja, zegt iemand, maar de moordenaar aan het kruis dan, die is nooit aan het avondmaal geweest. Die was wel behouden. Ja, zegt iemand, maar mijn moeder was een godzalige vrouw, maar ze is nooit aan het avondmaal geweest. Dominee, u wilt toch niet zeggen dat mijn moeder verloren is? Nee, dat zeg ik ook niet. Het is waar. Het avondmaal of de doop maakt niet zalig. Ja, zegt iemand, je kunt maar beter ten onrechte afblijven dan ten onrechte aangaan. Is dat zo? Dat is een vraag die we niet moeten stellen, gemeente. Wat nu beter of wat slechter is, ten onrechte dit of ten onrechte dat. Wij hebben het woord van God en wij hebben onze belijdenis. En die zegt dat God het gebruik van de sacramenten nodig acht voor ons. Stel je voor, ik gebruik maar weer de voorbeelden die ik heb gezegd. Kinderen, sommige van jullie hebben ook een bril, hè? En je moeder zegt, of je vader zegt, pas op, wees zuinig op je bril. Je moet er geen krassen op krijgen. Nee, dat is waar. Maar stel je dat je zegt, ik ben zo zuinig op mijn bril, ik doe hem af en ik doe hem in het doosje en ik zet hem niet op, want ik ben zo zuinig op mijn bril. Ja, dat gaat niet. Een bril moet je gebruiken, je moet hem opzetten. En zonder bril, als je hem niet gebruikt, heb je er niets aan. Of je hebt zo'n mooie, prachtige jas. Wat kost die veel? Kostbare jas hoor, ik doe hem niet aan. Het is wel koud buiten, maar nee, ik laat hem in de kast hangen, want het is een dure jas. Ja, daar heb je er niets aan. Of die schoenen. Ja, ik heb mooie schoenen. Ik heb er hoop voor betaald. Maar ik doe ze niet aan hoor, want stel je voor dat ze slijten. Ja, mijn schoenen zijn gemaakt om te gebruiken. Gemeente, dat is wat wij helaas nogal eens tegenkomen. Dat wij zo'n hoog beeld hebben van het sacrament, van het avondmaal. En uit diep respect en hoogachting voor het sacrament van het heilig avondmaal, het niet gebruiken. Dat kan dus niet. Wij worden niet warm door naar een jas te kijken, maar door de jas aan te doen. En wij kunnen niet beter zien, zolang wij die bril niet opzetten. En misschien komt er een kras op. Misschien slijt je jas en slijt je schoenen. En ja, misschien gaan de dingen fout door mensen die ten onrechte aangaan aan het avondmaal. Het kan allemaal waar wezen. Maar ze zijn ons gegeven om te gebruiken. En God versterkt ons geloof door het gebruik van de sacramenten. Door het gebruik ervan. Dan is het waar, gemeente. Stel u voor dat ik als predikant elke voorbereidingszondag dat zou zeggen: geliefde gemeente, pas op dat u niet ten onrechte aangaat aan het avondmaal. Misschien zijn er wel mensen die vinden dat ik dat vaker en meer zou moeten zeggen. Om te waarschuwen tegen verkeerd gebruik van het avondmaal. Ik zou mij voelen als iemand die een kind de kou in zou sturen zonder jas aan. En zonder schoenen aan. Ga zomaar, je kunt er zo ook wel komen. Nee, dat mag niet. God heeft die sacramenten gegeven om ze te gebruiken. En dan nog iets. We kijken weer naar onze catechismus. Het antwoord van 65 zegt dat zij zijn ingezet, van God ingezet. Antwoord van 66. Dus God heeft ze zelf ingesteld. En dan zegt 67 dat zij daartoe gericht en verordend zijn. De vraag: zijn dan beide het woord en de sacramenten daartoe gericht of daartoe verordend? Een ander woord voor ingesteld. En in 68, de vraag komt dat woord weer een keer voor. Hoeveel sacramenten heeft Christus ingezet? God zelf en de Heer Jezus heeft die sacramenten ingezet. Verordend. Ingesteld. En niet voor niets. God heeft ze ons gegeven, opdat wij versterkt zouden worden in dat geloof. God heeft ze ons niet gegeven zodat we ze niet zouden gebruiken, maar dat we ze wel zouden gebruiken. Denk er eens over na dat de Heer Jezus in de laatste nacht voor zijn bittere dood gezegd heeft: ik heb zeer begeerd om met u het avondmaal te houden. Dit is het testament in mijn bloed. Dat is het laatste wat hij naliet. Zijn laatste wilsbeschikking was het avondmaal. Als het ware als een stervende Christus heeft hij ons het avondmaal gegeven. En zijn laatste woorden als het ware, Matthäus 28, voor zijn hemelvaart, de laatste inzetting die hij gegeven heeft: ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende. Zo heeft Christus doop en avondmaal ingezet. Waarom, gemeente? Wij zien daarin wat God ons geven wil. Geen zwak geloof, maar versterkt geloof. God wil niet dat wij die weg zullen gaan als struikelende, maar, uitdrukking uit Efeze 6, dat wij onze voeten geschoeid zouden hebben met de bereidheid van het evangelie. Dat mogen onze schoenen zijn, als het ware. Waarmee wij die weg gaan. De bereidheid van het evangelie. Die goedheid die God ons in het evangelie bewijst. En zijn bereidheid om ons genadig te zijn. En die laat hij ons zien in die sacramenten. En zouden wij dan wijzer zijn dan God. En de sacramenten niet gebruiken. Daarom is het niet vrijblijvend om lid te zijn van een gemeente. En niet aan te gaan aan het avondmaal. God heeft ze verordend, ingesteld, gegeven om te gebruiken. Tot versterking van het geloof. Gemeente, we gaan afronden. Wat is mijn oproep aan u? Gebruik de sacramenten. Gebruik de sacramenten. Gebruik de doop. Hoe doe je dat? Leef bij het besef dat water dat over je hoofd gestroomd is, het bloed van Christus is. Leef bij die ervaring dat God zijn Zoon gegeven heeft en dat het bloed van zijn Zoon gestroomd heeft over mijn leven, over mijn voorhoofd. Zo dichtbij komt die belofte. Gebruik het heilige avondmaal. Besef het. Ik zou zeggen, onderga die onbegrijpelijke ervaring van Gods genade. Dat je het brood mag ontvangen, dat je de beker mag nemen, dat je het lichaam en bloed van Christus tot je mag nemen. Wat een ervaring van Gods genade. Daarvoor heeft Hij die sacramenten ons gegeven. Gebruik de sacramenten. En ik zeg er nog één ding bij, gemeente. Gebruik de belofte van het evangelie. Dit is geen sacramentsdienst. We hebben geen doop, we hebben geen avondmaal. Maar het is wel een dienst waar het evangelie klinkt. Waar de belofte klinkt. Waar het offer van Christus aan het kruis volbracht centraal mag staan. Maak gebruik van dat offer. Zie op de Heere Jezus Christus. Ziet u hem? Zie jij hem? Zie je in gedachten de Heer Jezus Christus lijden? Zie je zijn Godverlatenheid? Zie je zijn liefde? Zie je zijn bewogenheid? Zie je de belofte van het evangelie die tot je komt? Dat evangelie dat nu mag klinken en als een belofte, als een handreiking, als een reddend woord tot je komt. Gebruik dat evangelie. Dat is nog veel groter en veel rijker dan doop en avondmaal samen. En zo mag ook in deze dienst het kruis van Christus als het ware opgericht staan. En zo mag de Heer Jezus Christus aanwezig zijn in deze dienst. En zo mag, om uitdrukking van Calvijn te gebruiken, zo mag ook vanmiddag het bloed van Christus op de gemeente neerdalen. En God kent je leven. God weet wie je bent. En God geeft zijn Zoon. Het offer van Christus aan het kruis volbracht. En ieder die op hem ziet, ieder die Jezus Christus ziet, is behouden. Dat is de belofte van het evangelie. Dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade ontvangt. Amen. Laten we zingen uit Psalm 84, de versen 4 en 6. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig oord van Sion haast van God verschijnen. Vers 4 en 6 uit Psalm 84. Laten wij danken en bidden. Heere, grote God, wij danken u voor die belofte van het evangelie. Namelijk dat u ons vanwege het enige offer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. En we danken u dat dat evangelie ook deze middag weer ons beloofd werd. En dat u, Heere Jezus, als de gekruisigde in ons midden was. En dat u niemand van ons uitsluit. Heere, geef dat het geheim mag zijn. De diepe, overweldigende ervaring in ons leven. Dat u met die belofte tot ons gekomen bent. En dat die belofte en die prediking het geloof in onze harten gewerkt heeft, of zal werken, of werkt nu vandaag. We danken u, Heere, dat u ons die weg laat gaan. En dat wij geschoeid mogen zijn met de bereidheid van het evangelie, dat wij van kracht tot kracht steeds voort mogen gaan. Dat u onze doop en avondmaal in dat geloof in de belofte versterkt. Heere, het dank voor het onderwijs dat deze middag tot ons kwam. We bidden dat ieder van ons zo mag leven. U kent ons bestaan, u weet wat ons bezig kan houden. Telkens weer zijn er dingen die ons aftrekken. En die ons ogen naar beneden richten in plaats van dat wij zullen zien op u, Heere Jezus. Maar we bidden dat wij op hem zullen zien. En dat wij zo opgetild mogen worden boven alle dingen van ons dagelijkse leven uit. We mogen leven bij het offer van Christus aan het kruis volbracht. Wees bij ons als we naar huis gaan en deze week ons werk weer zullen verrichten. Wees met de kinderen die weer naar school gaan. Geef ons straks ook nog een goede broodmaaltijd en een goede preekbespreking. Heb dank, Heere, voor wat u ons geeft. Telkens weer. Zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Laten we zingen als onze slotzang, Psalm 29, het zesde vers. Loof de Heere, die wonderen werkt Israël zijn volk versterkt. Psalm 29, vers 6. verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.